Ja, en we zullen hopen dat het in het volk Israël ook gaat klinken. Mijn hoop is alleen op u. En het bijzondere is dat in de boek Ezechiël en de andere profeten ons ook daarin voorgaan. Om ons daarop te wijzen. Het is niet alleen de misère waarin zij ons meenemen. Dat is vaak ook wel de aanleiding voor profeten om op te treden. Omdat het niet goed gaat. Maar na de dingen die niet goed gaan, komen zij ook altijd weer terecht op de dingen waar God met zijn volk uit gaat komen. En dat ze inderdaad ook gaan zeggen, net als wij vanavond, ik vertrouw op u. We zijn de vorige keren al een klein beginnetje gemaakt met het herstel van Israël. En dat was dan vooral te merken in hoofdstuk 37. Het bekende hoofdstuk van het dal met de dorre doodsbeenderen. Wij hebben gemerkt dat wij dan al nog steeds in de tijd zijn, vlak nadat Jeruzalem is vernield, verwoest, de tempel is verwoest. En ook de twee stammen zijn nu helemaal in ballingschap gegaan in Babel. En daar zit Ezechiël al langere tijd om degenen die daar al zijn te voor te houden dat het niet even een tijdelijke oprisping was, maar dat zij daar echt in ballingschap gaan en dat de tempel er ook echt aan gaat. Als er dan in Israël, in Jeruzalem, in de tempel niets meer over is van wat God ooit had gegeven aan zijn volk, dan komen deze hoofdstukken wel heel bijzonder naar ons toe, want Ezechiël hoort van de Heere God. Als hij naar de dal met die dorre doodsbeenderen gaat, dat er inderdaad een wonder gaat gebeuren, waar we de vorige keer naar hebben gekeken. Dat God niet alleen die dorre doodsbeenderen bij elkaar brengt, maar dat daar ook de geest doorheen gaat om dat volk, dat lichaam, weer op de been te brengen. Zodat het weer een levend volk gaat worden. Dit is mijn volk. Ik zal de graven openen, zei vers 12. En dat is ook een beetje de aanleiding geworden waarschijnlijk voor Paulus, om als hij de brief aan de Romeinen schrijft, om op dat punt weer voor te borduren. Als hij in hoofdstuk 9 tot 11 uitlegt dat niet alleen het evangelie voor ons heidenen vandaag de dag een geweldige boodschap is, maar dat God ook met Israël uiteindelijk tot zijn doel gaat komen. En dan zegt hij in vers 15 van Romeinen 11, als hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? En dat zal straks inderdaad gebeuren. Dat dode volk, wat het op dit moment nog steeds is, uitgezonderd enkele Messias beleidende Joden, verhoudingsgewijs een kleine groep, maar als volk, als geheel, nog steeds een dood volk. Daar gaat leven in komen. Wij gaan nog even een klein vervolg maken met hoofdstuk 37. We waren toegekomen aan vers 15. En opnieuw komt het woord van de Heere tot mij, zegt hij daar in vers 15. En u mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf daarop voor Juda en voor de Israëlieten zijn metgezellen. En neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop voor Jozef, het stuk hout van Efraïm en van heel het huis van Israël zijn metgezellen. Dus Ezechiël moet twee willekeurige stukken hout nemen en daar iets op schrijven. Ja, en voordat we daarmee verder gaan, wou ik nog even attenderen op wat Paulus schrijft in 1 Korinther 14. Dat vers wat we al vaker hebben genoemd in vers 3. Dat profetie niet zomaar is iets wat wij in het Oude Testament lezen aangaande Israël toen en aangaande een boodschap voor de verre toekomst, maar dat ook profetie voor vandaag iets is wat spreekt voor ons tot opbouwing, vermaning en vertroosting. Dus ook dit wat wij in Ezechiël tegen gaan komen, heeft daar voor ons een hele mooie extra laag in. Ook in dat wat wij hier lezen in vanaf vers 15 van Ezechiël 37. Want wat Ezechiël moet doen, is één stuk hout, één voor Juda en de Israëlieten, en een stuk hout voor Jozef, Efraïm met name, en heel Israël, en beiden kennen hun metgezellen. Dat zijn natuurlijk niet zomaar twee willekeurige namen van twee van de 12 stammen. Nee, deze twee stammen bepalen eigenlijk de hoofdrol die God aan zijn volk heeft gegeven. Want ja, Juda, dat kennen we uit de profetieën van Jacob op zijn sterfbed aangaande elk van zijn zonen. Dan spreekt hij vooral over Juda, de koningsstam, zijn zegen uit. En hij zegt de scepter in Genesis 19 vers 10, de scepter zal van Juda niet wijken. Met andere woorden, daar uit Juda komt de koning voort. En in vers 26 over Jozef gaat hij een hele uitgebreide profetie uitspreken, waaruit blijkt dat Jozef de gewijde, de Nazir, de Nazireer, onder zijn broeders is. Degene die in het bijzonder de Heere toegewijd is. In die zin dat Jozef de eerste geboorterecht gaat krijgen. Want Jacob had eerder, het hoofdstuk daarvoor, al beide zoons van Jozef gezegend, Manasse en Ephraim. Natuurlijk in de omgekeerde volgorde, eerst de jongste en dan de oudste, zoals we dat in Genesis wel vaker tegenkomen. Maar het feit dat de beide zonen van Jozef de zegen krijgen van Jacob betekent dat Jozef het eerstgeboorterecht krijgt van de zonen van Jacob. En Ephraim is inderdaad de naam geworden waarmee het tienstammenrijk vooral zich heeft gemanifesteerd na de tweedeling naar Salomo. Is het soms Israël, maar soms ook Ephraim. En Juda is de naam die gereserveerd blijft voor het tweestammenrijk, wat onder Rehabeam bij in de troon van David is blijven regeren. Kortom, dit zijn de twee stammen waar het wat Israël betreft om gaat. En de bedoeling is dat Ezechiël die twee houten neemt die zo heel verschillend zijn. En dan zie je in feite de rivaliteit tussen die beide kanten al een beetje naar boven komen. Wie gaat van deze beiden de meest belangrijke vormen? En beiden vertegenwoordigen Israël. Zowel Juda als Ephraim worden hier uitdrukkelijk vereenzelvigd met Israël. Kortom, ze kunnen er beiden voor in aanmerking komen de grote, belangrijke taak te gaan krijgen. De leidende rol te gaan vervullen onder het volk Israël. En dat is iets wat al heel lang gaande was. In 1 Samuel 18 vers 16, daar lees je voor het eerst over een soort breuklijn onder de stammen van Israël. Voor het eerst lees je daar, als David niet alleen Goliath heeft verslagen, maar steeds overwinnend terugkeert, dat heel Israël en Juda hielden van David, want hij trok voor hen uit ten strijde en keerde weer terug. Waarom worden daar deze twee genoemd? Dat was namelijk voor die tijd helemaal niet aan de orde. Maar David was een nakomeling uit de stam van Juda. En kennelijk gaf dat toen al bij Israël, bij het tien stammen, een beetje frictie. Waardoor er een soort tweespalt ontstond. En die komen we vaker tegen zolang David regeert. Maar zolang hij regeert, blijven die twee tot één volk. Maar je merkt al een soort breuklijn. Nou, die breuklijn komt natuurlijk helemaal naar boven als onder Salomo het misgaat aan het eind van zijn leven. En God zegt, ik ga dat hele volk in tweeën delen. En dan gaat het inderdaad langs deze breuklijn. Jerobeam krijgt de 10 en Rehabeam de 2 delen van de mantel van Abia. En het wonderlijke is hier, zegt vers 17, breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout, zodat zij in uw hand één worden. En ook hier weer wordt Ezechiël aangesproken als mensenkind. En u weet dat vanaf het begin van zijn profetieën. Ezechiël als mensenkind eigenlijk al een voorafschaduwing is van de ware zoon des mensen die in het Nieuwe Testament gaat komen. En die inderdaad ook als de ware zoon des mensen eenheid heeft gebracht. En alleen hij kan dat doen. Het is een wonder iets waardoor er vragen gaan komen, zegt de Heere God. In vers 18, als dan uw volksgenoten tegen u zeggen, wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor u betekenen? Dat is een mooie vraag. Ezechiël, wat betekent dat voor jou? Dat die twee houten één hout worden. Iets wat niet mogelijk was, dat dat wel mogelijk wordt gemaakt in zijn hand. Wat betekent dat voor jou? Is de vraag die naar boven gaat komen. En dan gaat de Heere God hem uitleggen wat hij dan moet antwoorden. Dat inderdaad vanaf vers 19 uitgelegd wordt dat die twee delen van Israël die er waren na de tweespalt, na de regering van Salomo, tot de huidige dag aan toe, pas straks in het begin van het Messiaanse Rijk, als God Israël gaat herstellen, dat die breuklijn dan ook helemaal onzichtbaar gemaakt gaat worden. En zo zegt vers 22, ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. U weet dat van de vorige keren, dat de bergen van Israël, al te spreken van de hoogtepunten. En als God zijn volk gaat herstellen en het terug gaat brengen in zijn land, dan is het vooral dankzij de bergen daar waarop God zijn zegen aan dat volk gaat geven. God gaat ze op een hoger plan brengen. En als het op zijn plan wordt gebracht, dan is er geen breuklijn meer zichtbaar. En zo zegt ook het volgende van vers 6, zij zullen allen één koning als koning hebben. Ja, dus herziene Statenvertaling waarin ik uit lees, daar heeft alvast die ene koning met hoofdletter K geschreven, omdat ze ook wel aanvoelen, dit gaat over de Messias. De ware zoon van David die gaat komen. Die inderdaad dan over één volk zal gaan regeren. Zij zullen niet langer als twee volkeren zijn, niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. En dan komt hij in vers 24 inderdaad weer op die knecht terecht. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. Waarmee nog even eens duidelijk wordt hoe de oude David ooit koning over Israël echt de man is naar Gods hart. Want in hem wilde God alles waar een prototype laten zien van de ware zoon van David die later zou gaan komen. Die voor zijn volk zal gaan komen. Mijn knecht David, onze Heer Jezus Christus. Voor hen allen zal er één herder zijn. God heeft een bijzondere voorliefde voor herders. Vooral omdat hij er een bijzondere voorliefde voor heeft om zijn eigen volk als één kudde te zien. Waarvan hij zegt, en ik heb daar één herder voor gereserveerd. En vanaf Abel, Abraham en al die herders die in het Oude Testament de revue passeren, komen ze allemaal naar voren en ze vertonen allemaal hun eigen specifieke kenmerk, die allemaal prachtig samenvloeien in die ene herder die we in het Nieuwe Testament gaan tegenkomen. En zo komt in vers 26 God ertoe om te zeggen, ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. De shalom. Niet alleen de ware zoon van David, maar ook de ware zoon van Salomo. Zoals hij op aarde al tegen zijn omstanders zei, en zie, meer dan Salomo is hier. En ze hadden toen geen oog voor hem, laat staan voor zijn glorie, maar dat zal veranderen als hij gaat komen. En Israël hersteld zal zijn, levend gemaakt door het werk van Gods geest, en zij oog gaan krijgen voor wie de Heer Jezus werkelijk is. Namelijk de shalom. En veel profeten schrijven over dat wonderlijke fenomeen, dat koning-priester, denk even aan Zacharia, de koning-priester en de raad van vrede zal tussen hen beiden zijn, die beide kanten van de Heer Jezus, koning en priester samen, worden gekenmerkt door vrede. Dat gaat God geven. En hij voegt eraan toe, ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken in vers 26. En ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Nou, vanaf hoofdstuk 40 van dit prachtige boek krijgen we volop de gelegenheid om dat heiligdom wat straks gaat komen tot in het kleinste detail gade te slaan. Maar God geeft hier al op voorhand aan Ezechiël te kennen, dat ga ik doen, want als mijn volk één is en de ware David is daar de herder die het voor het zeggen heeft, ja, daar wil ik wel bij wonen. En God gaat zijn tempel daar weer herstellen en dat uiteindelijk het ultieme doel weer bereiken waar hij al vanaf het begin mee bezig was, om namelijk bij zijn volk te wonen. Nou, als we die twee kenmerken zo eens even bij elkaar voegen, dan merken we wel, ja, dit is bijna nieuwtestamentische taal. Want als de Heer Jezus later in Johannes 10 spreekt over die goede herder, ik ben de goede herder, dan komt hij ook uit bij dat punt dat hij in vers 16 zegt, ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn, ook die moet ik toebrengen en zij zullen naar mijn stem horen en zij zullen één kudde, één herder worden. Niet alleen de gelovigen uit de stal Israël zullen zijn stem horen, en daar waren er een paar van, 11 discipelen, een heleboel vrouwen, we komen in het Nieuwe Testament tegen, allemaal degenen die de stem van de Heer Jezus hebben leren kennen en leren verstaan. En, zegt hij, er komt nog een hele groep bij uit een andere stal, die we na de opstanding tegen gaan komen in de boekhandelingen, de heidenen, de volkeren, de Grieken, de niet-Joden, en al die schapen uit beide groepen komen bij elkaar tot één kudde. Er is geen breuklijn meer te zien. Dat ging niet vanzelf, dat lees je in de handelingen, dat lees je ook in de brieven. Daar waren best wel wat puntjes aan te slijpen. Maar dit is het mooie, dat als je kijkt naar gelovigen, of je uit de ene of andere stal bent, dat maakt niet uit. Je komt bij die ene herder en heb je met breuklijnen niks meer te maken. Tot de dag van vandaag aan toe. Ja, dat is de theorie. Dat is Gods gedachte. Maar in de praktijk blijkt het nog best wel eens weerbarstig te zijn, dat wij misschien niet zozeer te maken hebben met de breuklijn tussen Joden en heidenen, waar we dan uit vandaan komen, maar dat we misschien met breuklijnen te maken hebben met onze achtergronden, waar wij zo vandaan komen en wij vinden van de anderen wat. Ook dat is een avondvullend programma, daar gaan we het niet over hebben, maar dit helpt ons wel te begrijpen dat de Heere God ons over die breuklijnen of daarbovenuit wil tillen en wil zeggen, zoals hij zijn volk wil brengen straks op de bergen van Israël, op het niveau van zijn zegen, zo wil ook onze Vader ons hebben op het niveau van zijn hart. De prachtige boodschap die Maria mocht brengen naar mijn broeders. Zeg hun, ik vaar op naar mijn Vader en jullie Vader, naar mijn God en jullie God. En dat is het niveau waar wij tot de dag van vandaag, tot aan de opname van de gemeente, op aarde al volop van kunnen genieten. En dat kost ons best een beetje om dat af en toe bij te moeten slijpen. Omdat je merkt, we zijn toch altijd weer geneigd om naar die breuklijntjes te kijken. Niet doen, zegt Ezechiël. Als de geest een werk doet, dan verdwijnen die breuklijntjes vanzelf. Gelukkig maar. Ja, hij doet het weer. We zijn toe aan hoofdstuk 38. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, richt uw blik op Gog, het lont van Magog, de oppervorst van Mesech, Tubal, en profeteer tegen hen. De eerste zin die we gelezen hebben, dat is wel een bijzondere zin. Gog, land van Magog, oppervorst van Mesech en Tubal. Dat woord opper, dat kun je inderdaad vertalen, maar het hoeft niet. Je kunt die naam ook als een eigen naam laten staan, dan staat er Ros. En dan luidt de zin als volgt, Gog, land van Magog, vorst van Ros, Mesech en Tubal. Ja, dan moet je je altijd afvragen, waarom komen die namen nu in één keer naar boven drijven? Hebben wij daar aanknopingspunten voor in de Bijbel? Wat leert ons dit? Nou, we nemen nog een kenmerk erbij uit dit hoofdstuk. We gaan het niet helemaal lezen. Dat hebt u misschien thuis al uitvoeriger gedaan. Deze vorst, die zich volgens vers 4 bevindt in het uiterste noorden, daarvan zegt God, u zult zeggen, ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land. Komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben. Dat is natuurlijk een bijzondere situatie. Daar zijn dus mensen die voor niemand of niets meer zorgen hebben, geen dief of vijand, geen poorten, geen grendel, alles is open, want er is vrede. En God zegt hier tegen deze volkeren, tegen deze personen, naar dat volk gaan jullie optrekken. In jullie ogen wonen zij onbezorgd en dat vormt een prima prooi. Vervolgens, in vers 16, daar zegt de Heere God, u zult als een wolk optrekken tegen mijn volk Israël om het land te bedekken. Dat is leuk. In vers 11 zegt de Heere God, het is jullie plan. Jullie zullen zeggen, ik zal optrekken. Maar ik heb de regie, zegt God. Het is niet jullie plannetje. Het is omdat ik dat toelaat, ja zelfs graag wil dat jullie dat gaan doen. Ik heb de regie ook over jullie motieven. U zult optrekken en dan is dat volk wat daar in vrede en onbezorgd woont, kennelijk mijn volk Israël. En hij voegt daaraan toe, het zal gebeuren in later tijd of letterlijk in de eindtijd. Nou, er zijn een paar van die profeten die het regelmatig hebben over de eindtijd. Een kreet die je nog wel een keer voorbij hoort komen, alsof wij er nu al in zouden leven. Nou, dan is het wel eens goed om eens te kijken hoe Ezechiël deze term gebruikt. En wat hij dan wel ziet, wat er gaat gebeuren. Wat speelt zich af in het einde der dagen? En hoe komt het dat het volk geen enkele vijand meer te vrezen heeft? Ik wou u eens meenemen in vogelvlucht door de ontwikkelingen die naar mijn bescheiden mening in de toekomst gaan gebeuren, waarvan wij nu wel merken dat het scenario zich een beetje gaat vormen. U hebt misschien het verschijnsel van een kaleidoscoop wel eens gezien. Dat is zo'n buis met glaasjes en als je die draait in het zonlicht, dan vallen die glaasjes op hun plek. En zo is het met het profetische woord ook, als de zon daarop schijnt, dan vallen ze op hun plek. En ik wou u meenemen, nogmaals naar mijn bescheiden mening, hoe de dingetjes in de eindtijd op hun plek denken te gaan vallen. Daarvoor wil ik beginnen in een wat groter verband in de situatie na de Tweede Wereldoorlog. Toen zijn er een paar hele bijzondere dingen gaan gebeuren die al heel lang daarvoor voor onmogelijk werden gehouden. Allereerst de vorming van de staat Israël in 1948. Daarna een conglomeratie van landen die wij vandaag kennen onder de naam Europa. Ooit in 1953 begonnen met het gezelschap van 6 landen als de Europese gemeenschap van kolen en staal. U kunt zich dat misschien nog wel herinneren, de EGKS. En dat orgaan heeft zich uitgebreid en is ook niet alleen maar kolen en staal gaan verhandelen, maar heel veel andere dingen gemeenschappelijk gaan doen, totdat wij nu aangekomen zijn in wat we noemen de Europese Unie. Nou, noem daar militair gezien ook de NAVO maar even bij, en dan heb je het plaatje toen aardig compleet van een organisatie waar eeuwen daarvoor de grote keizers, keizer Karel de Grote, maar ook een Napoleon, ook een Hitler van hebben gedroomd, maar het met militaire macht allemaal niet voor elkaar konden krijgen. En zie daar, na de Tweede Wereldoorlog is ineens een beweging in gang gekomen. Dat ging vanzelf, er kwam geen militair aan te pas. Dit kwam vanzelf. Dat is natuurlijk geen toeval, denken wij dan. Wat ook geen toeval is, is dat er ten noorden van Israël een gebied ligt waarin heel veel gaande is, ook ten zuiden van Israël. Vooral na de, wat we dan wel noemen, de Arabische lente, toen in die landen de ene na de andere dictator het veld moest ruimen. En al die islamitische landen die zo bol stonden van stabiliteit, ineens bijzonder instabiel werden, en waarvan er nog steeds een aantal landen bijzonder instabiel is. Is dat toeval of is dat geen toeval? Ik ben zo vrij te denken, met velen met mij, dit is geen toeval. We kijken weer even naar de kaleidoscoop, alsof God wil draaien aan de glaasjes, zodat alle stukjes van de puzzel op hun plek gaan vallen. Alle hoofdrolspelers van de eindtijd al een beetje zichtbaar gaan worden. En ja, dan moet je toch vooral denken aan het boek Daniël. Het boek Daniël, wat aan het eind van zijn boek een paar moeilijke hoofdstukken gaat beschrijven. We kennen Daniël mooi van de prachtige verhalen natuurlijk, van het beeld van Nebukadnezar en van de vurige oven en de leeuwenkuil. Prachtig om de kinderen te vertellen, maar het zijn illustraties. Ook van wat Israël nog mee moet gaan maken in de eindtijd, waarin zij inderdaad als volk in die leeuwenkuil terecht gaan komen. En waarin zij op een wonderlijke wijze gered gaan worden, en dat alle buitenlandse machten om hen heen tot de erkenning moeten komen. Er is geen God dan de God van Israël. Dat is het boek Daniël. En zo eindigt het boek Daniël te beschrijven dat er twee koningen zijn. Twee machten zijn die zich ten zuiden en ten noorden van Israël bevinden. Want u weet, in de Bijbel wordt het centrum altijd Israël genoemd. Navel van de hele aarde, zegt Jeremia. En de koning van het noorden bevindt zich dus ook ten noorden van Israël. En de koning van het zuiden bevindt zich dan ook ten zuiden van Israël. En zou het toeval zijn dat juist in die gebieden er zoveel in beweging is, dat je denkt, wat komen daar in krachten naar boven? Ik denk bijvoorbeeld aan Al-Qaeda, aan Taliban, aan IS. De wreedheid die spatten nog steeds op het scherm naar je toe. Nou, het is nog maar een voorspelletje, zegt Daniël. Dus zet je me schrap, Israël. Want dit zijn de machten die ten noorden en ten zuiden van jou zich gaan ontwikkelen. Het leidt ertoe dat, zegt Daniël 9, het hoofdstuk van die 70 jaarweken, er een verbond gaat komen. Hij zal voor velen het verbond versterken 1 week. Van de 70 weken zijn er 69 voorbij. En er staat nog 1 week, een week van 7 jaren en niet van 7 dagen. 1 week van 7 jaren te gebeuren in de toekomst. En in die week zal er een verbond worden gesloten tussen, naar mijn bescheiden mening, deze twee machten. De ene in Israël en de andere in Europa, omdat Israël de noodzaak voelt om met die dreiging ten noorden en ten zuiden een verbond te sluiten met hun aloude vrienden. Dat brengt ons bij Openbaring 13. Nadat in Openbaring 12 Satan uit de hemel is geworpen en hij op aarde vrij spel krijgt, lezen we in Openbaring 13 dat hij daar twee beesten gaat aanstellen. Twee leiders. En die drie, Satan en deze twee, die vormen een soort heilige drie-eenheid als grote tegenhangers van de ware goddelijke drie-eenheid. Dit is de duivelse macht in optima forma. In die laatste 3,5 jaar, de tijd die de Bijbel, die de Heer Jezus zelf noemt, de grote verdrukking. Hij wijst dan ook in Matteüs 24 op Daniël om te zeggen, als dat teken van Daniël, de gruwel der verwoesting, daar staat, halverwege die week, nou zeg je dan maar schrap. Dan komt de grote verdrukking en dan komen die twee leiders in beeld. Het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Het beest uit de zee is de leider van Europa. Dat is niet omdat ik het uit mijn duim zuig, maar als u in het eerste deel van Openbaringen 13 leest hoe daar de kenmerken van dat beest worden genoemd, van die leider, kom je daar de leeuw, de beer en de panter in tegen, zoals ook Daniël die zag in dat beeld en de visioenen over de toekomstige aardenrijken. En dat vierde rijk zo verschrikkelijk was, daar kun je haast geen naam voor geven. Maar dat verdwijnt, maar het komt weer terug, zegt de boek Openbaring. Vandaar de suggestie, dat beest uit de zee is de leider van Europa. Zijn grote vriend en bondgenoot, die we in dat tweede deel van Openbaringen tegenkomen, is, naar mijn bescheiden mening, de leider van Israël. Die gruwel, dat beeld van zijn grote vriend daar in Jeruzalem zal opstellen. En een einde zal maken aan de dienst van God. De tempel is er dan weer. God wordt weer gediend. Maar deze leider zegt, en nu is het afgelopen. Nu wordt dat beeld aanbeden. En u leest in Openbaring 13, hoe gruwelijk dat eraan toe gaat. In de boek Openbaring heeft die leider, dat beest uit de aarde, ook de naam de valse profeet. En Johannes noemt hem in zijn brieven de antichrist. Anti is niet tegen, maar anti is in de plaats van. Het zal iemand zijn waarvan de Heer Jezus al had gezegd, er komt iemand in zijn eigen naam en die zullen jullie aannemen. Hij zal zich als de Christus presenteren. En dat zal degene zijn waarvan Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen 2. Die zal zich in de tempel verheffen, als ware hij God. Hij eist alle aanbidding naar zich toe. Twee vreselijke leiders die een verbond sluiten om de invloeden van die machten ten noorden en ten zuiden van hen het hoofd te kunnen bieden. Maar, zegt Daniël 11, het weerhoudt die macht van het noorden en het zuiden en niet van om tegen elkaar op te trekken. Want die twee die willen de absolute hegemonie in het Midden-Oosten gaan krijgen. Je kunt niet twee hebben die de baas zijn. Je moet één overhouden die de baas is. En ze trekken naar elkaar toe ten strijde. En dat doen zij over Israëls grondgebied. Even heeft Israël niks meer te vertellen. Uiteindelijk, zegt Daniël, dan zal de koning van het noorden naar het zuiden trekken en zegt hij in vers 42, ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan. En dat betekent dat die koning van het noorden ook in het zuiden de baas is en dus het hele Midden-Oosten onder controle heeft. Nou, als je weet wat voor machten er nu al ten noorden van Israël zich ontwikkelen, dan kun je je voorstellen dat dit een imposante vijandelijke macht wordt. En Israël doet er even niet toe. Ze marcheren gewoon over hun grondgebied naar het zuiden. Israël heeft dit te ondergaan. En dan komen de bondgenoten in actie. Want de legers worden opgeroepen om naar Armageddon te trekken. Zo lezen wij in Openbaring 16, vers 16. Beest en de valse profeet met hun massa's komen in Armageddon terecht. Als daar dan in het zuiden die macht van het noorden ligt, dan zegt Daniël 11, vers 45, de geruchten uit het oosten en het noorden verschrikken hem. Dat brengt hem dus weer in beweging terug waar de dreiging vandaan komt, namelijk dat die legers daar in het noorden van Israël zijn aangekomen om hem aan te vallen. Hij zal allereerst zijn leger rond de poorten van Jeruzalem gaan rangschikken, zegt Daniël 11. Maar ineens is zijn einde daar. Einde van de koning van het noorden en hij zal geen helper hebben. Hoe kan dat? Omdat, zoals Zacharia zegt, als de nood het hoogste is, komt de redding nabij in de persoon van de Heer Jezus, de Messias, die dan met zijn voeten zal staan op de Olijfberg. En er een opening zal komen en een gang van ontsnapping zal volgen voor de inwoners van Jeruzalem. En hij zal eigenhandig een einde maken aan deze geweldige noordelijke legermacht die om Jeruzalem heen ligt. En ook aan de macht bij Armageddon. Dat lees je dan in Openbaringen 19. Dat gaat ons verder niet bezighouden vanavond. Het is een beetje een schets van al die machten die zich om Israël heen ontwikkelen, waarvan wij vandaag zien hoe dat gaat. En dat inderdaad Europa, en of Amerika erbij hoort, dat moeten we dan maar even afwachten. Trump kan een heleboel roepen, maar Trump is eigenlijk gewoon van zijn voorouders een Duitser of een Schot of een combinatie daarvan. Hij is gewoon volbloed Europeaan. En dat geldt eigenlijk voor de meeste Amerikanen. Dus of Amerika er nog bij hoort of niet, het gaat om het feit dat dat oude Romeinse Rijk weer tot leven komt en een macht gaat vormen. En het viel mij op onderweg hier naartoe dat juist de Europese leiders zich nu het hoofd breken, niet zozeer over het feit dat hun defensiebudget omhoog moet, maar dat het nodig is en hoog tijd wordt om een eigen sterke leider te gaan zoeken. En toen dacht ik, nou, lees Openbaring 13. Dat is nou precies waar de profeten al zo lang over spreken. En dat wij die de Bijbel kennen en het woord van Petrus in ons hart meedragen, denken, ja, we hebben een profetische woord. En dat schijnt als een lamp in een duistere plaats. Of mochten de media er maar meer van snappen, dan zou er een wat beter beeld gaan komen van de tijd waarin wij leven. Maar dat kunnen de media niet kwalijk nemen. Maar we kunnen het elkaar wel kwalijk nemen. Als wij onder de ontwikkelingen van de wereld een beetje bang gaan worden, dan zegt Petrus bijna helemaal betoeterd, om bang te worden van de ontwikkelingen waarin we terechtgekomen zijn. We zijn op weg naar de ontmoeting met de Heer Jezus en naar het feit dat Hij gaat komen om eigenhandig een einde te maken aan deze wereldmachten. Want er is geen soldaat in Israël die een einde die hoeft mee te helpen om deze gigantische machten aan hun einde te helpen. Paulus schrijft, hij zal ze tot een einde brengen door de adem van zijn mond. Zoals je een veertje op je hand legt en wegblaast. Dat is alles. Als dat gebeurd is, dan is het nu tijd voor Openbaring 18. Dan woont Israël daar inderdaad rustig, onbezorgd, zonder grendel, want er is geen vijandelijke macht meer die het op hen heeft begrepen. Maar God denkt wat verder na. Hij kijkt naar Gog en Magog, naar Ros, Mesech en Tubal. Wie zijn dat? Ja, als we de profetieën willen begrijpen, dan kom ik weer even terug bij Petrus. Hij zegt, er is geen profetie die een eigen uitlegging heeft. Kortom, als je wilt weten wat de profetieën betekenen, ook hier wat Ezechiël zegt over Gog en Magog, dan zul je schrift met schrift moeten vergelijken. En dat is een hele mooie regel. En dat is de regel van de eerste keer. Wanneer komt iets voor het eerst voor? Wel, dat is van groot belang. En dat geldt ook voor Gog, Magog en voor de volkeren. Die komen voor het eerst voor in Genesis 10. En u weet, dat is de beschrijving van de 70 volkeren die gekomen zijn, die voortgekomen zijn uit Sem, Gam en Javed, de zonen van Noach. Die allemaal heerlijk dachten te blijven wonen in Babel. Vanuit de Ararat leek het daar wel mooi in Mesopotamië. En ze dachten zelfs een toren te kunnen bouwen tot in de hemel. En God zegt, nee, dat gaat niet door. Hij gaf de spraakverwarring, waardoor de mensen in volkeren werden verdeeld tot de dag van vandaag aan toe. En zo komen wij in Genesis 10 vers 2 de zonen van Javed tegen. Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesig en Tiras. Ja, de drie zonen zijn allemaal een verschillende kant op gegaan. Maar daar komen wij dan deze drie volkeren tegen, die wij ook hier in Ezechiël tegenkomen. Voor het eerst Magog, Tubal en Mesig, dus nakomelingen van Javed, die volgens de beschrijving van de volkeren daar in Genesis 10 allemaal vanuit Babel in noordwestelijke richting vertrokken zijn. Kijk maar even mee naar Gomer, een woord wat verwant is met wat wij kennen als Germanen. Magog, een volk wat terechtgekomen is ten noorden van de Zwarte Zee. Madai, de Meden, die uit voortgekomen zijn bij de Kaspische Zee, net ten noorden van Babel. Javan, in de Bijbel toch ook een bekend woord voor Griekenland. Tubal, ten oosten van de Zwarte Zee. Mesig, ook aan de noordkust van de Zwarte Zee. En Tiras, in de buurt van het huidige Istanbul, Oost-Griekenland, West-Turkije. Kortom, dit zijn zo de eerste nakomelingen van Javed, die we dus inderdaad voor een groot deel tegenkomen in Europa. Maar die andere drie, die zijn daar ten noorden en ten oosten van de Zwarte Zee wel neergestreken, maar die zijn natuurlijk ook weer verder getrokken. Ook ten noorden daarvan komen wij Ros tegen. Ros, de naam die in veel volkeren is verweven, die in deze omgeving later zijn gaan komen. Nu hebben we drie woorden die wat hun klanken betreft ook wel een beetje gaan in dat wat wij wel herkennen vandaag. Denk even aan het woord Rus. Denk even aan Moskou. Mesig. Denk ook even aan Tobolsk, de hoofdstad van Siberië. Ligt natuurlijk een heel stuk oostelijker dan op onze kaart is te zien. Nou kunt u misschien zeggen, ja, dit zijn wel erg toevallige kleurklanken, hoor, die erg op elkaar lijken. Nou, er zijn ook andere aanwijzingen, maar dit helpt al enorm mee om ongeveer aan te voelen waar wij hier in deze hoofdstukken op uit gaan komen. Denk even aan de uitspraken van Noach, als hij na zijn dronkenschap uit zijn roes ontwaakt en heeft gezien wat Gam heeft gedaan, dat Kanaan dan wordt vervloekt. Maar hij zegt daarbij, in vers 26 van Genesis 9, gezegend is de Heere, de God van Sem. Mooi. God noemt zich de God van Sem. Niet van Javed, niet van Gam, maar van Sem, omdat in de nakomelingen van Sem er een Heber komt en uit Heber een Abraham wordt geboren. En dat in die lijn er een volk gaat komen waarvan God zegt, en dat is mijn volk. En dat gebied waar de Kanaanieten zijn gaan wonen, wordt in Genesis 10 zeer nauwkeurig omschreven, ook als enige van al die 70 volkeren. En dat is nou precies het gebied waarvan God toen al laat weten, daar gaan de nakomelingen van Adam, Abraham, allemaal wonen. Gezegend is de Heere, de God van Sem. Maar voor Jafet heeft hij ook een zegen. Vers 27, Jafet breidde zich uit. Nou, dat heeft Jafet gedaan, zeg. Ongelooflijk, wat heeft Jafet zich uitgebreid. Ze zijn naar Europese landen gegaan, tenminste wat wij vandaag Europa noemen. Maar vanuit Europa zijn ze de hele wereld overgegaan. De talen van de Jafetieten worden over de hele wereld gesproken, van Noord- en Zuid-Amerika tot Australië, Nieuw-Zeeland, tot grote delen van Afrika, misschien wel heel Afrika toe. Overal komen we de talen van de Jafetieten tegen. Ja, Jafet heeft zich uitgebreid. Maar hij woonde in de tenten van Sem. Wat is het bijzondere geworden van die landen die in het Europese continent terecht zijn gekomen? Dat is die Macedonische man die Paulus zag. Kom over en help ons. En zo, zegt Lucas, maakten wij eruit op dat wij de oversteek moesten maken van Turkije naar Macedonië. En zo is het evangelie terechtgekomen in de landen van de Jafetieten die daar zijn gaan wonen. En toen die de wereld zijn overgetrokken met hun ontdekkingsreizigers en handelsreizigers, hebben zij het christelijk geloof meegenomen. En al die landen waar de Jafetieten talen worden gesproken, zijn in naam christelijke landen geworden. Maar als zij eerlijk zijn, dan zullen zij tot de erkenning moeten komen wat de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw zei in Johannes 4. Beste vrouw, het heil is uit de Joden. En zo hebben wij ook hier als Jafetieten het heil gekregen, dankzij de bediening van Joodse mannen die ons het evangelie hebben gebracht. En dat evangelie heeft zijn vlucht genomen de hele wereld door. Het lijkt erop alsof de Jafetieten in twee delen zijn verdeeld. Namelijk die westelijke Jafetieten die de hele wereld zijn overgetrokken en waarvan de talen over de hele wereld worden gesproken. Het Nederlands ook nog ergens in grote delen van Afrika. Maar Rusland, toch ook nakomelingen van Jafet, in dat noordelijke deel, daarvan zijn de mensen nog niet zo reislustig geweest. Buiten de grenzen van dit gebied wordt het Russisch nergens gesproken, voor zover ik weet. Kortom, je hebt een tweedeling onder de Jafetieten. En die tweedeling die komt in dit hoofdstuk een beetje naar voren. Want je zou kunnen zeggen, als wij in Ezekiel 38 zijn aangekomen, dan zou je het Messiaanse Rijk wel kunnen beginnen. Want wat is er gebeurd? De Heer Jezus is gekomen. Zij heeft zijn volk bevrijd van alle vijanden. Het volk is hersteld. Er is geen breuklijn meer te zien. Het is één volk, één herder, één koning David. Dus, laat maar beginnen. En dan zegt dit hoofdstuk en hoofdstuk 39, even wachten. Er is nog een les te leren. Niet zozeer voor de mensen om Israël, maar voor de mensen in Israël. Want zij hebben vergeten, wat God nooit vergeten is, dat er nog een macht ligt waar hij mee moet afrekenen. Namelijk Rusland. En die bevindt zich volgens vers 6 in het uiterste noorden. Dat wordt in vers 15 nog een keer herhaald. En ook in hoofdstuk 39 vers 2. En ja, dan heb je dus een gebied te pakken wat verder noordelijk ligt dan de koning van het noorden die we in Daniël tegenkomen. Dit is de koning van het uiterste noorden. Nou, noordelijker kun je niet komen. Wij wonen in een provincie die heet Groningen. En het alleraardigste is, daar zegt de Groninger, de provincie, daar gaat niks boven Groningen. Nou, je kijkt op de wereldkaart en je denkt, nou, dat is wel een beetje erg optimistisch. Maar kijk je op de vrijheid, de vierkante meter van Nederlandse postzegeltje, ja, inderdaad, dan komt er niks boven Groningen. Maar kijk je op de wereldkaart, dan gaat er niks boven ten noorden van de koning van het uiterste noorden. Dan heb je inderdaad dat gebied voor ogen waar wij vanavond naar vooral naar kijken. Maar de vraag is, waarom is het zo lang stil? Van Genesis 10 tot hier in Ezechiël 38 aan het begin van het Messiaanse Rijk. Waarom hebben we al die tijd nooit meer iets over Gog en Magog gehoord? Valt wel mee, zegt de Heere God tegen Ezechiël in vers 17. Zo zegt de Heere, Heere. Bent u het over wie ik in vroeger tijd gesproken heb, door de dienst van mijn dienaren, de profeten van Israël, die in die tijd geprofeteerd hebben, jarenlang dat ik u over hen zou brengen. Met andere woorden, God zegt, ik ben helemaal niet stil geweest over Gog en Magog. Ik heb altijd over hen gesproken dat jij over hen, Israël, gaat komen. We kunnen niet al die teksten bij langs gaan, maar ik noem er eentje. En dan kom ik weer even terug in het boek Daniël. Bij de koning van het noorden, die ook in hoofdstuk 8 wordt beschreven. En dan zegt de profeet daar in vers 24, van die macht, zijn kracht zal groot zijn, maar niet door eigen kracht. Dat is bijzonder. Dus die koning van het noorden, die heeft straks een macht, ongekend. Hij gaat zelfs de overwinning over de koning van het zuiden behalen. Maar hier zegt dat vers, maar die kracht heeft hij niet van zichzelf. Maar van wie dan wel? De enige die daarvoor in aanmerking komt, is Assur. Toen Babel, het eerste wereldrijk in Daniël, de wereldregering overnam, toen nam zij die wereldregering over van het grote Assyrische Rijk, wat eeuwenlang de kracht was in het hele gebied. En God zegt, dit was eigenlijk nooit weg geweest. Ook niet na de val van het Assyrische Rijk, want daarachter lag hun eigenlijke krachtbron. Vandaar dat voor de wereld in die tijd en ook voor Israël in de toekomst Assur altijd een enorm negatieve klank heeft. Daar wordt men bang van. Psalm 83 is zo'n profetische psalm die beschrijft hoe de volkeren straks samen op zullen trekken naar Israël. Met de bedoeling hen in de Middellandse Zee te gaan schuiven. Nou, tot nu toe is dat niet gelukt. Maar zeggen ze daar in vers 9, zelfs Assur heeft zich bij hen aangesloten. En ja, dan wordt het spannend. Dan wordt het kritiek. En dat zal ook de aanleiding worden voor de sluiting van dat verbond. Kortom, Assur, het grote Assyrische Rijk, is in al die keren dat God het genoemd heeft, de drijvende kracht geweest. Maar vooral leunend op die koning van het uiterste noorden. En dan mag Assur weg zijn, dan mag Babel weg zijn, dan mogen alle wereldrijken weg zijn. Maar die ene drijvende kracht daar in het uiterste noorden, die staat er nog steeds. En die vertoont de eigenschappen die het altijd vertoond heeft. Want u weet hoe Napoleon, hoe Hitler aan het einde van hun macht zijn gekomen. Niet doordat de Russische macht uitgetrokken is, maar opdat die machten in dat Russische gebied terechtkwamen en kennis maakten met een gigantische overmacht. Deze macht kenmerkt zich door achtergrondinfiltraties, maar ook een onneembare vesting. En God zegt, als je door de wereldgeschiedenis altijd op de achtergrond de lijntjes en de touwtjes hebt vastgehouden in het Midden-Oosten. En vooral je hebt gemunt op mijn volk Israël, dan zal ik je uiteindelijk dwingen om naar dat volk toe te gaan. Zo lazen wij in vers 4, ik zal haken in uw kaken slaan. Hoofdstuk 38, vers 11, u zult zeggen, ik zal optrekken. Nee, zegt God, ik ga jullie optrekken. Je kunt denken dat ik het zelf ga doen, omdat je naar dat volk gaat kijken als een volk wat verder geen enkele angst meer kent. Maar ik zal ervoor zorgen dat je daar terecht gaat komen. Ook nog eens een keer in hoofdstuk 39, vers 2. En zo komt die hele Russische macht, die met heel veel andere bondgenoten samen een gigantische hoeveelheid legers gaat vormen, in Israël terecht. Moet Israël daar nog even flink aan de bak? Oorlog tegenvoeren? Nee, zegt vers 21 van hoofdstuk 38. Op al mijn bergen zal ik een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de Heere, ieders zwaard zal tegen zijn broeder zijn. Dan ligt dat machtige leger op de bergen van Israël. En zoals het ooit begon bij Gideon, toen hij met zijn 300 mannen daar tegen die gigantische legermacht van de Midianieten op moest trekken, hoefde hij alleen maar toe te kijken hoe de Midianieten elkaar in de pan hebben gehakt. En ze hoefde alleen maar te roepen voor de Heere en voor Gideon. Nou, die geschiedenis gaat zich herhalen, zegt Ezechiël hier. Als straks in de eindtijd deze monstermacht op Israëls grondgebied zal zijn aangekomen, dan zullen ze elkaar kapot maken. Dan is inderdaad alles voorbij wat Israël aan vijanden had. En dan kan het Messiaanse Rijk beginnen. Nee, zegt hoofdstuk 39, dan is er nog een les te leren. En we focussen nu even alleen op het land Israël. Want, zegt vers 9, daar lees ik eventjes, dat de inwoners van de steden van Israël zullen de stad uitgaan, een vuur aansteken en de wapens, de kleine en de grote schilden, de bogen, de pijlen, de handstokken en de speren verbranden. Zij zullen daarvan 7 jaar lang vuur stoken. Nou, of de Russische machten en hun bondgenoten straks met houten wapens gaan komen, dat is nog even te bezien. Maar ook al komen ze met kernwapens, dan nemen ze in ieder geval een enorm hoeveelheid energie mee, waarvan Ezechiël al laat weten, dat kan Israël 7 jaar lang heerlijk verstoken. Kortom, zij brengen heel veel energie mee. Maar dat is niet het hoogste punt. Vers 11. Op die dag zal het gebeuren dat ik Gog daar in Israël een plaats voor een graf zal geven. Het dal van de reizigers. Dat reizigers de weg verspert ten oosten van de zee. Daar zullen zij Gog en heel zijn menigte begraven en zullen het noemen het dal van Gogs menigte. Ja, zo'n leger moet begraven worden. En Israël heeft de taak om dat te gaan doen. En God zegt, er is maar één plek waar ik dat volk, waar ik die legermacht begraven wil zien. En dat is op het grondgebied van mijn volk. En mijn volk moet die taak gaan uitvoeren. Het dal van de reizigers, dat is een merkwaardige beschrijving. Inderdaad, Israël is nog steeds aan het reizen. Is nog steeds onderweg, omdat het nog niet het eindpunt heeft bereikt. Ja, als je nu kijkt naar het eindpunt, dan moet er nog heel wat gebeuren. Maar als je zo vlak voor de eindstreep staat en alle vijanden zijn verslagen, dan is het toch wel heel bijzonder om te merken dat Israël nog steeds een volk is van reizigers. En dat God hen dwingt om dat leger te gaan begraven. En dat zij onderweg altijd langs die plek moeten komen. Vers 12 zegt: het hele huis van Israël zal hen begraven om het land te reinigen 7 maanden lang. Gigantisch, wat een klus heeft Israël te doen om als volk allemaal 7 maanden lang dit leger te begraven. Wat een leger moet dat zijn. Maar wat een taak is dat om dat te gaan doen, zeg.
Mag ik het vragen?
Ja.
Is toch voor de grote verdrukking
erin gebeurd? Nee, dat is daarna. Want als de Heer komt met zijn voeten op de Olijfberg, dan is daarmee de einde van de grote verdrukking ook bereikt.
Maar als ze 7 maanden moeten begraven, dan zitten ze al in het 1000 jaar.
Dan zitten we in het 1000 jaar rijk. En dit laat hij ook heel mooi zien. Dat is een belangrijk punt wat je noemt. Dat als de Heer Jezus komt, het niet ineens allemaal klaar is en dat Israël kan gaan genieten en de hele wereld kan gaan genieten van zijn Messiaanse regering. Hij zal tot de laatste punt en komma zijn volk bij de les houden en pas gaan regeren in vrede als dat volk er inderdaad klaar voor is. En dat is een heel belangrijk punt om dan ik in dit hoofdstuk ook te gaan pakken. Want wanneer is Israël klaar? Als zij 7 maanden dat leger hebben begraven en daar een geweldig dal ligt waar zij altijd langs moeten. Elke dag moeten zij zien, daar ligt onze laatste grote vijand. En dan vers 13. Heel de bevolking van het land zal begraven. Het zal hun tot een naam zijn op de dag dat ik mijzelf verheerlijk spreek de Heer. Deze begrafenis is hun tot roem. Het is de eerste begrafenis in de Bijbel waarvan degene die begraven erdoor worden geëerd. Dat is zo apart. Dit zal hen tot roem strekken. Het is de laatste roemrijke daad die Israël verricht voordat het Messiaanse Rijk echt kan gaan beginnen. Na verloop van die 7 maanden, zegt vers 14, in het midden. Oh ja, ik lees even vanaf het begin. Ook zullen zij mannen afzonderen die voortdurend met de reizigers door het land trekken en hen die op het land achtergebleven zijn begraven om het land te reinigen. Na verloop van 7 maanden moeten zij op onderzoek uitgaan. Het houdt maar niet op, denk je. Want als je dan 7 maanden bezig bent met begraven, dan moet je na die 7 maanden nog eens een keertje extra op onderzoek uitgaan. En zegt vers 15, als de reiziger door het land trekken en iemand een menselijk bot ziet, dan moet hij er een merkteken bij zetten totdat de doodgravers het begraven hebben in het dal van Gogsmenigte. Na die 7 maanden, als het hele volk zijn werk heeft gedaan, dan gaan de reizigers nog eens een keer extra door het land. Want er kan nog hier en daar een bot uitsteken. Iets wat herinnert aan de vijand die is overwonnen. En dan moet er een merkteken bij, zodat de doodgravers komen om het te brengen op de plek waar het begraven hoort te worden. Waarom? Zo'n afschuwelijke taak aan het begin van het Messiaanse Rijk. Denk even terug aan waar we mee begonnen zijn, hoofdstuk 37. Het dal van de dorre beenderen. En kijk nu even naar hoofdstuk 39, vers 15. Het dal van Gogsmenigte. En als je van beide een foto zou maken, dan zou je niet veel verschil zien. En dat is nou precies de bedoeling. Dat als Israël het Messiaanse Rijk binnengaat, zij dat nooit gaan doen op het idee: wij zijn beter dan wie ook. Zelfs hun grootste vijand komt uiteindelijk terecht op een soort plek waar zij altijd aan herinnerd worden. Maar niet met het idee: daar ligt onze vijand, maar met het idee: wij waren net zo. Alleen bij ons is iets gebeurd. Wij werden opgewekt. En bij die vijand is ook iets gebeurd. Die moest begraven worden. En het bijzondere is dat het eerste is Gods werk. Want opwekking kan alleen maar God doen. Het tweede, het begraven, dat moesten zij doen. En als Israël dit gedaan heeft, deze klus heeft geklaard, dan gaat God in het verloop van dit hoofdstuk 39 nog even uitleggen en samenvatten dat hij nu met zijn volk tot zijn doel is gekomen. Dit is belangrijk voor Israël straks voordat zij het Messiaanse Rijk binnengaan. Alle zelfverbeelding is helemaal weg, want ze weten wij waren net zo dood als onze vijand nu. Maar nu, ja, als dit gebeurd is, dan is Israël klaar voor het Messiaanse Rijk. En dan kan God beginnen met zijn zoon op de troon van zijn vader David te laten regeren en de hele wereld daarvan te laten meegenieten. En nu even het woord van profetie voor ons vandaag. Want dit patroon is ongelooflijk belangrijk voor ons als christenen vandaag. Wij ontkomen er niet aan om op dezelfde manier als Israël met de Heer Jezus onderweg te zijn. Ik wou u even meenemen naar de brief die Paulus schrijft aan de gemeente in Colosse. We gaan natuurlijk niet alles bij langs, maar hij zegt in hoofdstuk 2 vers 12. Colosse 2 vers 12. In hem bent u ook mee opgewekt door het geloof in de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Dit is ons overkomen. Wij zijn mee opgewekt dankzij de opstanding van de Heer Jezus Christus en wij zijn opgestaan uit de doden. Wij leven een nieuw leven. Want, zegt hij in hoofdstuk 3, vers 3, u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Als je opgestaan bent, zegt Paulus hier, is het belangrijk om te beseffen dat je ook gestorven bent. Dat je oude mens in het graf hoort te zijn. En zo gaat hij dan vanaf vers 5 uitleggen wat dat betekent. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht. En dan zie je in feite het volk Israël gaan door het bevrijde land waar de Messias al is, op zoek naar de vraag, is er nog een bot wat boven de grond uitsteekt en wat ook nog moet worden gebracht tot de plek van de dood? Ook in ons leven, zegt Paulus hier. Want wij kunnen in ons leven ook iets boven de grond laten uitsteken wat hoort bij de dood. En hij noemt daar een paar voorbeelden van waarvan wij direct herkennen. Zo gemakkelijk kan dat bij ons ook naar boven gaan komen. Denk even bijvoorbeeld ook aan de hebzucht. De hebzucht. Met lidwoorden, zocht u wel zeggen, dat is dan wel zo'n geweldig kwaad. Hij noemt dat zelfs afgodendienst. Nou, dat de wereld daar bol van staat, dat kunnen we de wereld niet kwalijk nemen. Maar dat christenen iets van de hebzucht in hun leven als een dood bot boven de grond uit laten steken, daarvan zegt Paulus, is absoluut niet aan de orde. Ga dat begraven. En als je daarbij hulp nodig hebt, zet er dan even een merkteken bij, zodat je de Heer gaat vragen of hij in jouw leven iemand brengt zoals een doodgraver hier in Ezechiël 39. En er zijn ook andere vormen van kwaad, ook onder gelovigen. Hij noemt hier hoererij, onreinheid, hartstocht. En met het internet in je eigen vierkante meter, achter je eigen schermpje, je deur is dicht, is er niemand die in de gaten heeft met wat voor ellende je je kunt bezighouden als je naar je scherm kijkt en je gaat niet op tijd op de knop drukken of je gaat niet op tijd verplaatsen naar een andere scherm. Het aantal seksverslaving onder christenen, gokverslaving en welke andere verslaving, het is onder christenen ook niet aan te slepen. En we weten het niet allemaal van elkaar, want de buitenkant kan prachtig zijn. Maar Paulus die zegt hier, als je werkelijk met de Heer Jezus wil leven, als je werkelijk beseft, je bent opgewekt uit de dood in het leven, omdat hij opgewekt is, dat het dan betekent dat je oude leven is gestorven, houd het dan ook zo. En kom je er niet uit, ga dan op de knieën. En vraag aan de Heer of er iemand in je leven komt die jou van die seksverslaving of andere ellende af wil helpen, zodat dat bot wat eruit steekt wordt gebracht op de plek waar het thuis hoort. Begraven. Dat is pastorale zorg. Niks aaien over de bollen, niks vol begrip, niks. Voor elke zonde is een excuus. Maar er is maar één remedie. Pak het bot op. En breng het. Het kruis, onder het kruis van de Heer Jezus. En zo zegt hij in vers 10. U hebt de nieuwe mens aangedaan. Je hebt een heleboel dingen afgedaan, maar vanaf vers 10 en 12 en verder prachtige beschrijvingen. Dat wij een nieuwe mens zijn geworden. En daarin zegt hij in vers 11. Daarin is niet Griek of Jood besnijdenis. Die breuklijnen waar Israël van afraakte in hoofdstuk 37, die komen onder christenen ook niet voor. Geen breuklijnen. Geen besnijdenis of onbesnijdenheid, barbaar of skiet, maar geen slaaf, geen vrije, maar Christus is allen en in allen. Heerlijk. Dat zijn wij als christenen. Waar je ook vandaan komt, één in hem. Het is apart dat hij hier zegt, skiet. Dat komt in het hele Nieuwe Testament niet voor. En dat laat het nou net die volken zijn die ten noorden van de Zwarte Zee wonen, waarvan we vandaag zouden zeggen, als Paulus denk ik vandaag die brief zou schrijven, dan zou hij het woord rust misschien wel gebruiken. Daar is geen rust onder christenen. Wat helpt dat om naar welke vijand dan ook, naar welk volk dan ook te kijken en te denken. En niet te denken, wat zijn dat barbaren? Wat gaan die grof tekeer? Maar altijd te beseffen, die zonden die komen ook in mijn eigen hart voor. De grote Duitse dichter Wilhelm Goethe heeft ooit eens gezegd, de zonden van de hele wereld heb ik in mijn eigen hart aangetroffen. En dat sprak een ongelovige, maar wat een wijsheid. Waren wij christenen maar zo wijs om te zeggen, alles wat in deze wereld wordt aangetroffen aan kwaad, aan zonde, komt in mijn eigen hart voor. Komt dat naar boven, steekt er boven de grond uit, pakt dat bot op en gooit in het graf. En zo zegt hij in vers 17, al wat u doet in woord en in werk, doet alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader door hem dankt.